puts.
Ja, je zal maar modemverslaafd zijn, nietwaar?
Ja, dat papier dat heeft ook wel wat, maar...
We hebben nog een krantenknipsel uit de Grachtenkrant. Ah. Noodverordering tijdens de Eurotop. Dat is dan weer een verhaal, maar goed, het is wel interessant. Tijdens de in Amsterdam te houden Eurotop op 16 en 17 juni zal er bij een aantal locaties waar zich hoogwaardigheidsbekleders ophouden een noodverordening van kracht zijn. De gemeente maakt volgende week bekend wat deze noodverordening voor bewoners in en rond de te beveiligen locaties exact gaat betekenen. Het instellen van deze verordening geeft burgemeester Patijn alle bevoegdheden om regels in te stellen die nodig zijn om eventuele calamiteiten te voorkomen. Zo kunnen onder meer actievoerders waarvan vermoeden bestaat dat zij de openbare orde gaan verstoren, zonder aanleiding worden opgepakt. Ook demonstranten die in bezit zijn van voorwerpen of stoffen die kennelijk bestemd zijn om de openbare orde te verstoren of te bedreigen, kunnen dan gelijk worden aangehouden. Rond de bijeenkomst van de Europese regeringsleiders en de duizenden genodigden wordt in de stad een flink aantal demonstraties verwacht. In de gebieden waar de noodverordening van kracht is, kan de burgemeester zelf bepalen wat toegestaan is of niet. Daar, waar men enig vermoeden bestaat dat de openbare orde wordt verstoord, is de politie gemachtigd om op te treden en demonstraties te verbieden. Ook bij blokkades kan bovendien onmiddellijk worden ingegrepen. Volgens de gemeentewoordvoerder Richard Lancé wordt de noodverordening enkele dagen voor het begin van de Eurotop gepubliceerd. Momenteel wordt nog bekeken wat er precies in moet komen. Zo krijgt de politie in ieder geval de bevoegdheid om in de gebieden waar de verordening van kracht is, mensen om een legitimatiebewijs te vragen of om even in hun bagage te mogen kijken, aldus de woordvoerder. Op totaal op 12 locaties in de stad wordt deze noodverordening gebruikt. Lancé zegt, uiteraard niet constant, maar op die tijden dat er zich genodigden bevinden. Alleen voor het Frederiksplein geldt een uitzondering, omdat deze plek vrijwel voortdurend hoogwaardigheidsbekleders zijn. Hoewel bij de gemeente inmiddels een aantal demonstraties aangemeld, verwacht men dat dit aantal nog zo flink zal groeien. Volgens het actieblad Ravage hoeven actievoerders zich tijdens de euro rotop in de stad niet te vervelen. Er zijn diverse seminars, workshops, alternatieve conferenties, demonstraties en acties, aldus Ravage, die melding maakt van onder meer aanslagen op politiebureaus, de Stopera en het hoofdkantoor van ABN AMRO Bank. Volgens het actieblad zal ook het Grand Hotel, waar de Franse president Chirac logeert, worden omgetoverd in een grote stinkende omelet. De groepering Mutiny on Amsterdam wil het hotel met eieren bekogelen. Tot zover dit stuk. Volgens mij kwam dit uit de Nieuws van de Dag. Was geschreven door Theo Kuipers.
Misschien kunnen we anders eens overgaan
naar... Wordt er een Ravage opgeroepen om politiebureaus plat te branden?
Nou, voor mij dat...
Nee, de Ravage vermeldt dat er geluiden zijn om dat te gaan doen.
Oké, mensen, doe je best. ik heb nog een interview met het Autonome Centrum gemaakt. En dat staat op die minidisc. En dat zijn tracks nummer 5, 6 en 7.
Ja, dan mag jij dan gewoon doen. Even... Ja, nee, ik ben helemaal niet digitaal. Dus dan praat ik even die tijd vol. Ja, de Eurotop Journaal duurt sowieso tot 2 uur vandaag natuurlijk. Dat is gewoon. Dus ja, we gaan kunnen luisteren.
Hij doet het. Ik zit hier in het Autonoom Centrum in Amsterdam. En die gaan ook iets doen tijdens de Eurotop. Op maandag 16 juni hebben ze een actiedag. En er zit iemand van het Autonoom Centrum naast me. En die kan misschien wat vertellen over wat het Autonoom Centrum precies is. En wat het Autonoom Centrum doet.
En wat het precies is?
Ja.
Precies. Nee, wij zijn wij noemen onszelf een politieke actiegroep, buitenparlementair. Wij zijn met name bezig de laatste jaren op het gebied van vluchtelingen en uitgeprocedeerde vluchtelingen en sowieso mensen zonder papieren, dus de illegale, zoals het genoemd wordt. Dat is met name, we zeggen dus ook niet dat we een vluchtelingengroep zijn, maar een politieke actiegroep. Het kan best zijn dat we ook wel eens met andere onderwerpen bezig zijn, of in de toekomst misschien onze grens meer verleggen naar meer antiracisme strijd. Maar de laatste jaren, en de komende tijd zal dat ook nog wel gebeuren, gaat de grootste deel van onze tijd naar die gebieden, dus vluchtelingen en illegalen. En ons werk valt uiteen in hulpverlening en onderzoek en directe actie. Dus wij hebben wekelijks een spreekuur waarbij mensen langskomen die ja, oftewel juridisch heel moeilijk zitten, uitgeprocedeerd zijn geraakt. Of gewoon mensen die illegaal zijn en geen dak boven hun hoofd hebben of helemaal geen geld en niet te eten hebben of wat dan ook, of een dokter nodig hebben. Nou, die proberen we te helpen zover we dat kunnen met de beperkte mogelijkheden die we hebben. We hebben een aantal opvangplekken, meeste binnen ja, woongroepen en een aantal nog in kraakpanden. Waar we dan kamers ter beschikking hebben om mensen in op te vangen. Ja, verder verwijzen we natuurlijk ook veel door naar de Witte Jas en andere organisaties. En is er nog juridisch iets mogelijk, dan proberen we dat nog te doen. Dan gaan we overleggen met een advocaat en kijken of we toch niet mensen weer terug in een procedure kunnen krijgen of wat dan ook. Nou ja, dat is dus een deel hulpverlening. En daarnaast doen we ook veel onderzoek en voeren campagnes. En dat doen we dan op ja, het hele brede gebied wat maar iets met illegaal te maken kan hebben. Dus dat is ook registratiewetgeving en de koppelingswet die vorig jaar werd aangenomen. Straatcontroles, nou, noem maar op. Allemaal dat soort dingen. En detentie van vluchtelingen doen we ook veel onderzoek naar. Mm-hmm. En dat valt ook deels onder onderzoek en spreekuur. We gaan ook op bezoek bij mensen die gedetineerd zijn. Nou, dat deel valt dus eigenlijk weer onder hulpverlening en spreekuur. Ja. En al die informatie die we daaruit krijgen, zowel uit de praktijk als wel uit onderzoek, die willen we dan vormgeven in het voeren van acties waarmee we dan weer politieke druk proberen uit te oefenen.
Ja. Wat voor acties kan je daarbij aan denken?
Nou, dat ligt, ja, dat is verschillend. Het kan een demonstratie zijn, picket line, het kan ook een bezetting zijn. Het kan van alles eigenlijk zijn. Behalve dat wij als organisatie in principe oproepen voor geweldloze acties. En dat we een andere voorwaarde is, zeker bij grote acties, dat we ook proberen zoveel mogelijk mensen daarbij te betrekken. Dus dat het geen acties van 10, 15 mensen blijven, maar dat we elke keer weer proberen om dat uit te breiden. En, ja.
En om dat vreemdelingenbeleid onder de aandacht te krijgen.
Ja, de aandacht te krijgen, dat wat wij dus uit de praktijk horen, dat is vaak helemaal niet zo algemeen bekend. Nou, om dat naar voren te brengen van wat er eigenlijk zich werkelijk afspeelt op dat gebied. Maar ook om proberen af en toe iets los te maken of politieke druk. Zoals vorig jaar hebben we een bezetting bij Martin Air gedaan, de vliegtuigmaatschappij. Die afgelopen jaren meerdere malen de vliegtuigen beschikbaar heeft gesteld voor groepsuitzettingen. En dat kantoor hebben we bezet met min of meer de eis dat ze zouden stoppen. Maar de concrete eis was in ieder geval een gesprek daarover. Ja. En dat heeft geresulteerd in nog een aantal gesprekken daarna. En uiteindelijk zijn ze toch gezwicht omdat ze denk ik bang waren. Het nieuwe seizoen was net aangebroken of de reclamecampagnes voor zeg maar deze zomer gingen begin dit jaar van start. Dus hebben zij toch maar gekozen om te stoppen met die uitzettingen, omdat ze daar natuurlijk niet zoveel aan verdienen.
En ja, dat wordt nu gedaan door KLM of zo?
Er zijn tot nu toe, sinds die tijd, zover we weten in Nederland, geen echte groepsuitzettingen meer geweest. Maar Martinair heeft heel duidelijk gezegd, als het om gedwongen uitzettingen gaat, dat zij daar niet aan zullen meewerken. Ja. Dus dat is dan iets waar je dan weer vrij direct resultaat boekt. Dan zul je het hele uitzettingenbeleid daar weinig van invloed zijn. Maar het is ook meer symbolisch dat je op zich dan ook wel af en toe wat te winnen valt. Dat je niet altijd... dat is ook belangrijk, denk ik.
Ja. En als je het hebt over dingen die niet bij een breed publiek bekend zijn of zo, kun je daar wat voorbeelden van noemen?
Nou, dat bijvoorbeeld bij die detentie van... Er zijn heel weinig mensen überhaupt die weten dat er al meerdere gevangenissen zijn voor illegalen. Het algemene beeld is dat het bijna altijd om mensen gaat die iets gedaan hebben, dus crimineel zijn. Nou, en het tegenovergestelde is waar. De meeste mensen hebben helemaal niets gedaan. Ze zijn alleen maar opgepakt omdat ze geen papieren hebben. Maar ook de lengte waarop ze vastzitten. Algemeen als je mensen zou vragen hoe zit dat, dan denken mensen, ja, die zitten misschien een paar weken vast of zo. Nou, dat zijn er al behoorlijk wat die al 6 of 8 maanden vastzitten en vaak daarna ook nog een keer op straat worden gedumpt. Nou, dat hebben wij bijvoorbeeld, ja, niet de enige, er zijn een paar organisaties die het laatste jaar dat veelvuldig in de publiciteit hebben gebracht. Dat toch heel vreemd is dat justitie eerst mensen een half jaar vasthoudt en ze dan gewoon weer als illegaal op straat zet. Ja. Waar ze weer geen enkele rechten hebben en misschien wel weer een tweede keer opgepakt worden.
Ja. Dus eigenlijk een soort, ja, dan lijkt het weer een soort afstraffing of zo, die detentie.
Ja, daar lijkt het inderdaad heel erg op.
Terwijl het eigenlijk dus niet verboden is wat ze doen, maar...
Ja. Nee, maar omdat in het vreemdelingenrecht blijkbaar veel meer mogelijk is dan normaal via het strafrecht zou kunnen. Ja.
En dat is inderdaad erg onbekend allemaal. U, ja, dus na die Eurotop is over 2 weken is het al, 1,5. en jullie gaan daar ook actie tegen voeren. Wat hebben jullie tegen die Eurotop of tegen de Europese Unie? Of,
Nou, ik denk dat we er in zijn algemeenheid ook wel wat tegen hebben. Maar op het gebied waar wij mee bezig zijn, zie je al een aantal jaren dat zeg maar het vreemdelingenbeleid en het sluiten van de grenzen rond Europa, maar ook binnenlands vreemdelingtoezicht, dat steeds meer op Europees niveau benaderd wordt. Mm-hmm. En dat zien wij als een vrij negatieve ontwikkeling, omdat daarmee ook bepaalde regels bepalend worden voor alle landen. En wat je vaak ziet is dat... Of wat er al gebeurd is, bijvoorbeeld dat politiediensten uit verschillende landen veel makkelijker de grens over kunnen gaan. Dat vingerafdrukken van illegalen ook centraal opgeslagen worden en ja, waar elk land ook bij kan komen. Dus het wordt voor een vluchteling veel moeilijker om, als je in een land afgewezen bent, om het in een ander land toch nog een keer te proberen om asiel aan te vragen. Nou, dat is zo goed als onmogelijk dan. Of dat is eigenlijk nu al bijna onmogelijk. Nou, datzelfde geldt voor het sluiten van de Europese grens. Het wordt steeds meer een op elkaar afgepast beleid wat steeds beter op elkaar in gaat grijpen. En de motivatie van het Europese beleid is niet zozeer een eerlijke afweging te maken, maar is gewoon het weren van migranten en van vluchtelingen. Ja. En dat is de eigenlijke motivatie van het gemeenschappelijke beleid. Dus wij, en dat zien wij zelfs zeer negatief. En je kunt, ja, op zich zouden wij misschien niet tegen een Europese eenwording zijn. Maar het gaat natuurlijk heel erg om waarom komt een Europese eenwording en wat ligt daar aan ten basis voor ideeën. Uh-huh. En ja, die ideeën die nou in de basis van die Europese eenwording liggen, daar moeten wij niet zoveel van hebben.
Ik begrijp het, het is een eerder verhaal dat ik hoorde van mensen. Ik vraag me nog steeds af hoe ik me dan nou voor moet stellen van zo'n buitengrens, komt er nou een groot hek rond Europa heen te staan of...
Nou, dat niet, maar het militariseert wel steeds meer. Je ziet bijvoorbeeld dat Italië al met marineschepen voor Albanië begint te varen nou. En in Spanje, Zuid-Spanje, wordt die kustwacht steeds verder uitgebreid. Het is een beetje deels te vergelijken met wat tussen Amerika en Mexico gebeurt. Behalve dat daar dan ook nog daadwerkelijk een hek staat. Maar ook daar zie je dat het wat nog zeg maar 5 jaar geleden was het een soort douane of zo. En toen werden het politiediensten. En inmiddels vliegen ze daar ook met infrarood en helikopters. En dan worden daar een aantal duizenden militairen extra aan toegevoegd. Nou, dat zie je aan de grens van Europa ook de laatste jaren langzaam ontwikkelen. Ja. Steeds meer geavanceerde technologie ingezet wordt tegen het weren van illegalen en militairen en noem maar op.
Dat is dus de buitengrens. Maar nog geen automatische grensschutsanlages of zo. Die zijn nog niet heringevoerd. Maar het begint er wel al een stuk militairder uit te zien, zoals in de oude IJzeren gordijntijd en je krijgt steeds meer binnenlandse controles en grenzen.
Ja, dus dat je in zekere zin zijn er dan open grenzen en dat moeten we dan als positief zien binnen Europa, maar dit is wel voor een beperkte groep. Ja. Het geldt ook trouwens voor werklozen, want die mogen ook zich niet zomaar gaan vestigen in andere landen en dat mogen alleen de werkenden. Ja. Maar voor illegalen is dat en migranten is dat natuurlijk nog veel, ligt dat nog veel strikter. Zij mogen zich niet vrij bewegen en er ontstaan steeds meer diensten wat dan onder noemen binnenlands vreemdelingtoezicht valt. En die, noem het maar, illegale gaan jagen in alle landen. Ja. Met dan centrale databestanden op Europees niveau, waar iedereen in geregistreerd staat die ooit maar een voet in Europa gezet heeft.
Ja. En over 2 weken gaat het dan over het verdrag van Amsterdam. Maar wat denk je daarover, wat het precies is of gaat worden?
Nou, een van het heet de derde pijler eigenlijk, dat is meer justitiële samenwerking. Nou, dat is een van de dingen die, waar ze het nu ook weer over gaan hebben, waar ze een bepaalde beslissing over willen nemen. Nou, ligt het op dit moment nogal moeilijk om een hele andere reden dan wij er tegen zijn. Maar dat Engeland en Duitsland toch een bepaalde autonomie willen houden in hun eigen justitiebeleid. Waaronder ook grenscontroles, vooral bij Engeland, belangrijk zijn. Daarom is het nog niet zeker of dat allemaal wel gaat lukken om dat in het verdrag te krijgen, dat deel. Maar in wezen, op zich zijn wij natuurlijk daar helemaal tegen, wat ik net al vertelde, van dat gewoon steeds meer een Europese zaak wordt. En dan komt extra bij dat, kijk, in Nederland kun je zeggen dat je nog enig toezicht hebt op wat er voor beleid gemaakt wordt. En dat politici zelf, als ze dat willen, ook nog enig toezicht kunnen uitoefenen. Maar een beleid wat Europees niveau wordt gemaakt, daar ligt de democratische controle, is veel minder als op nationaal niveau. En het is ook nog een keer veel grootschaliger. Het wordt veel meer in duistere ambtenarengroepjes ergens in Brussel of zo voorbereid. En ja, als dat eenmaal dan uit dat ambtenarengroepje komt, is het eigenlijk al bijna een feit. Daar is dan op een gegeven moment zijn er nog een paar commissies of wat dan ook heen, maar ja, dat is al bijna dan niet meer tegen te houden. En dat is dus helemaal niet inzichtelijk hoe dat dan gebeurt. Of daar nou echt een politiek iets achter zit of echt besloten is. Of dat zomaar autonoom op een gegeven moment bepaalde lagen in die ambtenarenwereld het ene voorstel naar het andere doen en nog erger op elkaar stapelt en dat er gewoon maar doorheen kan drukken. Ja. En dat zal dan zijn weerslag hebben op het beleid wat ook in Nederland gevoerd gaat worden.
Ja. Dat is nu op dit moment nog niet zo, maar dat zie je er wel aankomen.
Nou, dat is nu ook al, maar dat wordt dus natuurlijk veel sterker. Hoe meer dat duidelijk in verdragen vastgelegd wordt en hoe meer taken overgeheveld worden naar Europees niveau, hoe meer dat gaat gebeuren. Ja. En hoe sterker dat ook van invloed gaat worden. Ja. Koffie?
Yes. Nou, we hebben koffie weer op en we hebben het over gehad wat het autonoom centrum is en wat ze doen en wat ze tegen de Europese Unie hebben en zo, waar ze denken dat er gaat gebeuren. En ze gaan actie voeren op 16 juni.
Ja, valt er in twee delen uiteen. Dat is een actie bij de grensgevangenis, dat is de gevangenis in Amsterdam Zuidoost. Wat de naam van justitie meegekregen heeft. Grenshospitium. Gastvrij verblijf voor mensen die de grens overkomen en geweigerd worden als vluchteling. Ja, en inmiddels ook voor illegalen die in Nederland opgepakt zijn. En die daar van enkele weken tot maximaal, in enkele gevallen zijn bekend, al van 9 maanden daar vastzitten. Mm-hmm. En het tweede deel van de actie, of wat er vooraf gaat, is een fietsdemonstratie vanaf Amsterdam centrum daar naartoe. Nou, die fietsdemonstratie willen we het liefst door de bezette gebieden heen. Maar dat zal niet zo makkelijk gaan, dus dat wordt er omheen.
De veiligheidszones bedoel je?
Ja, we willen er wel naartoe fietsen en langs fietsen. En dan gaan we blijven daar ook niet te lang stilstaan. Het is niet bedoeld dat we bij elke afzetting een half uur gaan bakkeleien of zo. Mm. Het is gewoon even aandacht vestigen van het laatste hier. Nou, kijk, hier mogen we ook niet meer in. En dan gaan we richting dat grensgevangenis. En een beetje we noemen het beleg van Amsterdam. Maar een andere titel die we vaak gebruiken is ook van de uitsluiters naar de uitgeslotenen. Nou, voor die fietsdemonstratie roepen we dus iedereen op die mee wil doen om te komen. Het is om 4 uur vanaf het Heinekenplein bij de Ferdinand Bolstraat. En als extra erbij roepen we ook iedereen, alle skiers en skaters in Amsterdam op om ook aan die fietsdemonstratie mee te doen. Ja. De enige conditie is denk ik dan vereist, want het is ongeveer 10 kilometer wat je moet afleggen. Ja. Nou, en dan gaan we wat bakfietsen mee en
dat is ook een behoorlijk eindbak fietsen.
Dat is dus ook enige conditie voor vereist, ja. Dat is misschien nog makkelijker af te wisselen. Mm-hmm. En tijdens die demonstratie onderweg dat we een keer of 2, 3 bij hele drukke punten nog even stoppen en misschien wat zeggen. En, dat is wel de bedoeling dat veel mensen in ieder geval laten zien waar het over gaat. Dus sandwichborden met affiches of andere dingen om hebben of dragen. Nou, de bedoeling is dat we om 17:30 bij het metrostation Holendrecht zijn, de fietsdemonstratie. Om 18:00 is het bij dat station verzamelen voor de niet-fietsers die met de metro komen. Dan gaan we met z'n allen naar de grensgevangenis, dat is een kwartiertje lopen. En daar Ja, we hebben een soort programma met een aantal acties gemaakt. Het laatste half uur waar we mee afsluiten in ieder geval is een soort omsingeling met trommels. Drum de Wals hebben we dat voorlopig genoemd. Daarvoor roepen we dus iedereen op die een of ander slaginstrument heeft om daaraan deel te gaan nemen. En ja, de rest van het programma, het is nog niet bekend wanneer wat, maar in ieder geval één onderdeel is ook het slaan van tennisballen over de muren en proberen ze op de binnenplaats van de gevangenis te slaan. En ja, de zin daarvan is dat op die tennisballen kun je met stiften of kun je ja, wat groeten of andere dingen schrijven. En je kunt zelfs briefjes in de tennisballen doen als je dat wil. Nou, daar zoeken we op zich nog tennisballen voor. Dus iedereen die nog adressen heeft of weet waar je oude tennisballen kan krijgen.
Tennisballen gezocht.
Maar, twee of drie, dan is altijd welkom. Want ja, het liefst hebben we er een stuk of 1000, dat het echt indrukwekkend is. Even kijken hoor. Dan is er ook nog acrobatiek. Of in ieder geval, daar zijn ook wat mensen die komen die ja, zijn ideeën om als een soort piramide tegen die muren op te gaan staan met allemaal mensen en daar ja, aan de muur wat dingen op te hangen. We willen die muur ook eens van schilderingen gaan voorzien. En eens even kijken. Ja, en dan Gins Hospitium. Het woord hospitium is een woord dat uit de middeleeuwen komt.
Wie heeft het ooit verzonnen eigenlijk?
Dat heeft de toenmalige staatssecretaris Kosto van Justitie is daar opgekomen.
Die had ook iets met de middeleeuwen of zo?
Nou, dat niet zozeer, maar dat vond hij schijnbaar een zeer vriendelijke klank hebben. En hij heeft toch altijd ook blijven beweren dat het niet een gevangenis was, want mensen waren toch vrij om te gaan, namelijk Nederland uit. Daarna heeft dat ook niemand meer lopen verdedigen tegenwoordig. Vindt iedereen het gewoon een gevangenis, maar hij vond dat inderdaad niet. Nou, in ieder geval het woord heeft, hoe hij erop gekomen is, weet ik niet. Maar het komt uit de middeleeuwen en toen de tijd werden zwervers en ja, in ieder geval dat mensen die helemaal geen, of ja, ik weet niet of het speciaal mensen waren die ook last veroorzaakten in die tijd of wat dan gezegd werd. Maar in ieder geval, dat soort mensen werden in een soort tehuis gestopt en dat heette hospitium. Ja. Nou, wij op de middeleeuwse tour verder wouden wij wat middeleeuwse beleg werktuigen bouwen om symbolisch dat gebouw met de grond gelijk te maken.
Dus stormrammen en van die hoge torens en zo op wielen.
Ja, zoiets. En wij wilden in ieder geval, zelf zijn we er één aan het maken. En waarschijnlijk kunnen we er nog eentje via die al bestaat nog lenen. Maar ja, ook andere mensen die daar ideeën bij hebben. Of ook kleinere dingen natuurlijk. En we willen in ieder geval zorgen dat het er gewoon heel leuk allemaal uitziet. Maar ook dat iedereen iets te doen heeft daar. En dat het niet is dat je 10 minuten allemaal staat te schreeuwen. En dan eigenlijk een beetje in de zon gaat zitten wachten tot het einde. Maar dat er even een beetje actief wat dingen te doen zijn. Ja.
Dat zijn de plannen zo ongeveer?
Ja.
Dus 4 uur begint de fietsdemonstratie vanaf Heinekenplein. Dat is volgens mij al een veiligheidszone trouwens.
Nee, dat was in het begin zo, maar dat is niet meer zo. Dus de veiligheidszone begint pas bij de stadhouderskade. Dus dat plein valt er nog net buiten.
Ja, ik dacht dat het ook nog een groene zone was. Maar.
Nou, wat wij begrepen was dat niet meer zo.
Ja. Oké, okay, dus 4 uur verzamelen Marie Heinekenplein bij de Ferdinand Bolstraat. Dan is het bedoeling om in 2 uur tijd bij het grensgevangenis te zijn?
Ja, het is, als je normaal fiets je in een uur. Maar ja, gezien een bak fietsen en andere dingen allemaal bij. En dat we bij die afzetting, dan waarschijnlijk duurt het ook wel 5 minuten. Als even te kijken of wat schreeuwen en weer door te fietsen. Dus in 2 uur moeten we het makkelijk redden.
Ja, dus acrobatiek, ballonnen, muurschilderingen enzovoort zie ik staan. Het graven van een eurotunnel.
Ja, dat gaan we ook nog doen. We willen een tunnel naar de vrijheid gaan graven.
Er is vooral een oproep om, aan iedereen om alle trommels en djembes en bendes mee te nemen om te trommelen. En vooral ook tennisballen.
Ja, om naar binnen te mappen.
Die zijn tweedehands moeilijk te vinden. Nou, het lijkt me een duidelijk verhaal zo.
Nou, mooi.
Ja. Nog iets aan toe te voegen?
Nee, dat ik wel iedereen verwacht daar te zijn. Ja. Hoop.
We hopen dat het mooi weer wordt.
Van de Vrije Keizer.
Oké, bedankt. Nou, dat was nog een afsluitende opmerking van de jongen van het autonoom centrum die wist zich opeens, Ed wist zich te herinneren dat hij vorige week gebeld is.
Ja, ik moest ineens denken, dat is misschien ook nog wel leuk om te vertellen, dat de politie in Amsterdam is blijkbaar iedereen en alles waar ze maar telefoonnummers van hebben en met initiatieven of acties bezig zijn aan het afbellen. Dus vorige week werd ik gebeld, dus ik neem gewoon op met het autonoom centrum, met Ed. Nou, een hele populaire stem. Dag Ed, met de politie. Dus ik vraag zo.
Maar die agent stelde zich ook niet persoonlijk voor.
Nee, hij stelde zich niet voor. En ik vraag, ja, wat er was. Ja, hij vroeg, hij had in een advertentie gelezen dat wij iets van plan waren met de Eurotop in actie. En daar wouden ze wel eens met ons overleggen of afspreken. Ze zei, nou, dat wij hebben afgesproken, dat doen wij niet. Wij overleggen niet met de politie over onze acties. Oh, nou, dat was dan jammer natuurlijk. En of die dan, wat we dan een beetje gingen doen. Ik zeg, nou, we hebben gewoon een flyer uitgebracht en die ligt overal. En die mogen jullie ook hebben hoor. Dit is gewoon een openbaar flyer, dus ik wil er wel eentje opsturen als je zo geïnteresseerd bent. Mm-hmm. Nou, dan moest hij eerst even achter zich om overleggen of hij wel blijkbaar een adres door mocht geven om het op te sturen. En toen vroeg ik dus van, ja, maar de politie, uit welke hoedanigheid bel jij nou eigenlijk? En toen had hij het over het vredescontingent, heet dat.
Aha.
Ja, zo noemden ze zich dan. En dat was dan een groepje wat schijnbaar opgericht is om dat te gaan doen.
Dus zeg maar politieke informatie te verzamelen of over demonstraties.
Ja, want het klonk nou niet echt iemand als die daar... Ja, het is een beetje doorzichtig hoe ze in vraag stellen. Mm-hmm. Ik bedoel, als je een beetje goed luistert, dan is het zo doorzichtig allemaal. Ja. Nou, en ja, dus ik kon het opsturen, de flyer naar de Eurotop per adres, hoofdbureau van politie, bla bla bla. En toen vroeg hij, dus daar waren we natuurlijk wel meer vragen, dus hij bleef doorpraten over ja, en of wij het dan, of wij de autonomen waren of kenden. Ik zeg, nou, volgens mij bestaan die, hebben die ook nooit bestaan, de autonomen. Dat is gewoon een creatie van, voornamelijk van de media, de autonomen. Oh ja, ja. Nou, en of wij het dan uit de hand zouden laten lopen? Ik zei, nou, als wij het uit de hand willen laten lopen, zeg ik op deze vraag natuurlijk nu nee. En als ik het niet uit de hand wil laten lopen, zeg ik ook nee. Dus daar heb je niks aan het antwoord. Ja, maar ja. Goed, het is misschien een domme vraag, maar domme vragen moeten we af en toe ook stellen. Ja, zo ging dat gesprek nog een tijdje door, maar het was zo duidelijk. Of, en aan het eind zei hij nog een keer, oh ja, en met wie heb ik gesproken? Duidelijk om nog een keer achternaam te krijgen of iets. Maar ik vermoed dus dat ze dat... nu overal aan het doen zijn, dat ze proberen
in
kaart te brengen wat, waar ze wat kunnen verwachten en waar niet. En proberen een overlegsituatie te treden. Ja. En inderdaad waarschijnlijk willen weten of je stichting bent of een achternaam hebben. Of om je, ja, wie weet kunnen ze juridisch nog een keertje daarmee pakken of iets. Ik weet het ook niet.
Maar goed, dat merken we dan wel weer. Oké, okay, nou...
Zij willen vrede, dat is wel duidelijk. Ah, met vredescontinent, dus dat is toch mooi.
Dat is mooi, dat is mooi. Dat is een warm gevoel. Ja,
maar je kunt alleen maar vrede willen als er ook een oorlog is, toch?
Ja, ja. Nou ja, of er is vrede en die wil je bewaren.
Of die wil je bewaren en bewaken. Ja, 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 dat zal het wel zijn.
Oké. Okay.
Portobello terrace standing empty, battened with corrugated iron. Broken bottles in the basement, even the stinging nettles died. Unfit for human habitation, daylight showing through the roofs. Waiting for council renovation, years since tenants were removed. Can't rent a room full of no money. The council waiting list was 7 years. Rather than cardboard on a pavement, one dark night we broke in here. A week of work was all we needed to fit the frames. We patched the damp and fixed the windows and settled in to stake our claim. woke up one Sunday morning, bailiffs breaking down the doors, council clerks, police and newsmen watching the squatters face the law. They threw a bedding out the windows, hurled our clothes across the floor. The place was gutted top to bottom, barricaded up once more. Portobello Terrace standing empty, battened with corrugated iron, broken bottles.